Dames en heren, het is 7:30. Kijk, en zo is iedereen toch tijdig stil. Goedenavond, welkom bij deze In Gesprekavond. Mijn naam is Gerlof Rauwbos, ik zit namens Balans in de gemeenteraad. We hebben een vol programma en een volle zaal. En het is altijd heel fijn dat er een volle zaal is, want dat betekent ook dat er in ieder geval onderwerpen zijn die ertoe doen. En dat het niet zomaar van die onderwerpen zijn van die tikken we even af en is het klaar. Speciaal woord verwelkom dus voor alle mensen op de publieke tribune die voor een deel daar zitten en voor een deel hier zitten. Dat kan ook gewoon hier, hè. Voel je niet bezwaard dat je hier zit. Sterker nog, hier zit je dichter bij het vuur dan daar, dus misschien zit je heel beter. Een speciaal woord voor welkom toch eventjes voor de twee aanwezige wethouders, Van Nistelrooy, de heer Van Nistelrooy en de heer Van der Zanden. Dat zijn vanavond de enige twee collegeleden die aanwezig zijn. We hebben afmeldingen dus van mevrouw Van Alphen, mevrouw Van Laarhoven, de heer Heesen en de heer Van Meijgaarden. Dus ik wens de beide aanwezige wethouders veel succes vanavond, want het zal allemaal van hun vandaan moeten komen. De ingesprekavond. Een aantal mensen die hier zijn weten hoe dat werkt, maar ik leg het toch nog eventjes uit. We beginnen zometeen met twee presentaties. Een presentatie over doelgroepenverordening en een presentatie over huishoudelijk afval en grondstoffen. Ik zal er straks nog even iets meer over zeggen. Die duren ongeveer 10 minuten een kwartier, dus bij elkaar duurt dat ongeveer 1/2 uur. En vervolgens gaan we naar de informatiemarkt. Dat betekent dat er op allerlei tafeltjes hier, in deze ruimte, maar ook beneden, bepaalde onderwerpen behandeld worden, samen met ambtenaren die daar staan. En dan kunnen raadsleden, steunfractieleden en andere aanwezigen technische vragen stellen. Dus dan kunt u vragen, ik heb begrepen dat het zus en zo is, waarom is dat, klopt dat, enzovoort. We vragen u allemaal wel om dat een beetje netjes te houden en niet dat er eentje aan het woord is en dan 1/2 uur lang allerlei vragen stelt, waardoor de anderen niet meer aan de beurt komen. Dus probeer het wel een beetje iedereen de kans te geven dat er ook vragen gesteld kunnen worden. En bedenk daarbij ook, ik zeg straks nog een keer, een ambtenaar is de uitvoerder van beleid, dus ben je het niet eens met beleid, dan moet je bij de politici zijn, dan moet je niet bij de ambtenaar zijn, want die doet in principe gewoon wat er uitgevoerd moet worden. Heel kort door de bocht overigens, hè. Niks ten nadeel van ambtenaren, maar even, ik wil het even scherp stellen. En dan hebben we een derde deel, en dat is de gesprekstafel, komen we terug in deze ruimte. En dan is het zo dat de wethouders hier plaatsnemen, van elke partij iemand hier plaatsneemt en er insprekers zijn. Er hebben zich vandaag twee insprekers gemeld, daar kom ik straks even op terug. En die gaan vervolgens politiek over een onderwerp debatteren. Het kan zijn dat het onderwerp niet aan bod komt, dat de raadsleden zeggen, nou eigenlijk hebben we helemaal geen vragen, geen opmerkingen en het gaat naar de raadsvergadering over 2 weken. Het kan ook zijn dat er wel een onderwerp is wat besproken moet worden. Maar dat gaat dan dus over de politiek. Waarom heeft u die keuzes gemaakt? Had u dat niet anders kunnen doen? Etcetera. En de insprekers mogen voor dat onderwerp ook gewoon meedoen. Maar daar kom ik straks wel op terug. Goed, de informatieve presentaties. Ik zei, we hebben er twee. De doelgroepenverordening 2023 Bokstol. Wordt door Mark Wering gedaan. Die staat hier rechts van mij. Die krijgt ongeveer 10, 15 minuten de tijd. Ik zou willen vragen, laat hem eerst zijn verhaal doen. Dan kijken we of er nog tijd is om vragen te beantwoorden. Is dat er? Dan kan dat. Is dat er niet? Dan staat hij straks ook ergens aan de gesprekstafel en kan je daaraan vragen. En vervolgens hebben we beleidsnotitie huishoudelijk afval en grondstoffen 2023-2030. En dat wordt gepresenteerd door Koen Lemmens. Ik heb hem net ergens zien zitten, maar waar hij nu zit, ja, daar achterin, Koen. En ook daar is het weer ongeveer een kwartier vragen aan het eind. En als er geen ruimte meer is voor vragen, dan kan dat aan een tafel. Ten eerste dus doelgroepenverordening 2023 Bokstol. Waar gaat het over? In het recent door de gemeenteraad vastgestelde programma Volkshuisvesting en Wonen Welzorg is de inzet van het instrument doelgroepenverordening al aangekondigd. Met de verordening stelt de gemeente regels over aantallen betaalbare woningen in woningbouwplannen, als mede de instandhoudingstermijnen, inkomensgroepen en minimale gebruiksoppervlakte. Zo versterkt de gemeente haar regierol op de woningmarkt. Als u nu denkt, ik begrijp het niet, ik zelf ook niet helemaal, maar Mark kan het helemaal uitleggen. Mark, ga je gang.
Dankjewel. Nou, fijn om hier even weer terug te zijn bij u. We hebben elkaar vaker gezien, omdat we de woonzorganalyse samen hebben opgesteld in interactie met de gemeenteraad. Daarna de woonzorgvisie, die vlak voor de zomer unaniem in deze gemeenteraad is vastgesteld. Ik heb een paar sheets meegenomen om het fenomeen doelgroepenverordening wat toe te lichten. Ik begrijp heel goed dat er wat toelichting nodig is, want niet iedereen begrijpt 1, 2, 3 wat dit nou weer inhoudt. En dan neem ik in de eerste sheets u even mee naar de context. Dus wat net geschetst is, waarom is dit een aan te bevelen instrument? En voor diegenen die het misschien bij wie het een beetje weggezonken is, of misschien niet veel tijd hebben om het document te lezen, het is best wel een dik document. Dat programma Volkshuisvesting, wat u heeft vastgesteld, dit is de korte samenvatting in 8 punten. Dat ga ik niet allemaal oplezen, maar die grijs gearceerde delen, die zijn even van belang voor een doelgroepenverordening. Dus het gaat niet zozeer om het plafond van woningbouw wat jullie hebben afgesproken, die 2000 woningen die er moeten komen. Maar het gaat er meer om voor wat voor woningen moeten er komen, waar willen we op sturen als gemeente en voor wie zijn die woningen bedoeld. Nou, dat staat in dat grijze gedeelte en ook seniorenwoningen worden daar genoemd. Dat gebeurt niet zomaar, daar hebben we ook instrumenten voor nodig. Dus in de visie volkshuisvesting is het vastgesteld, dat we die kant op moeten. Hoe krijgen we dat nou voor elkaar? Hier nog even een herinnering aan de eerdere raadsinformatiebijeenkomst die wij voor de zomer georganiseerd hebben. Heb ik deze sheet ook laten zien. En als we even naar betaalbaarheid en spreiding kijken, dan zien we hoe de cijfers qua harde en zachte plancapaciteit zich verhouden tot de doelstellingen in de visie. Als we even sociale huur pakken, staat daar achter sociale huur 18%. En dat wil zeggen 18% zit in harde plan voor de komende paar jaar. Dus dat is nieuwbouw wat gerealiseerd wordt de komende jaren. Het doelstelling van de gemeenteraad is 30% minimaal, dus daar zit 18% in harde plan. Zachte plannen wordt dat al beter, daar staat 34%. Goedkope koop, ook een belangrijke doelstelling, op 15% of zelfs iets hoger gesteld in de visie. Nou, ik heb toen laten zien, als we naar de harde plannen kijken, maar ook de zachte, zit er maar 2% goedkope koop in. Ja, en u vindt het allemaal belangrijk om ook voor die starters goedkope koopwoningen te realiseren. Nou, vanzelf gaat dat niet. Dus we hebben echt wel een instrument nodig als gemeente om in handen te hebben, om echt die sturing aan te brengen op wat er aan woningen wordt gebouwd. Last but not least, de spreiding is ook nog even genoemd, de fair share tussen kernen. En dan zagen we toen al dat dat net geen 0% meer is in de kleine kernen, maar dat het ook niet erg ver van de 0% verwijderd is. U heeft afgesproken als ambitie, nou, die fair share geldt ook voor de kleine kernen. Dus dan moet ook betaalbaar gebouwd worden. Nou, in juli, 4 juli, is dit als onderdeel van de visie vastgesteld. Dit is het toetsingskader wat in hoofdstuk 10 is opgenomen. Eigenlijk als samenvatting van de visie. En daar staan de categorieën woningen in met de minimale percentages. En voor de duurdere categorieën ook de maximale percentages. Dus woningbouwplannen zouden hier aan moeten voldoen. Nieuwe woningbouwplannen. Nou, ik neem dat schema herkennen jullie denk ik wel. Staat in van die 30% sociale huur staat daarin vermeld. De goedkope koop staat vermeld, 15 of zelfs 25%. En dat varieert wat per kern, hè? Dus we hebben sturing per kern ook afgesproken. Dat dus. Waar het eigenlijk op neerkomt, en dat hebben we volgens mij toen ook wel benoemd, is dat met zo'n visie vaststellen, de gemeente eigenlijk meer in de regierol weer terechtkomt. In plaats van een gemeente die eigenlijk een beetje een open visie heeft en een afwacht, hè, waar initiatiefnemers mee komen, maken wij ons als overheid tegenwoordig wat drukker over betaalbaarheid in het wonen, levensloopbestendigheid, en willen meer sturen. U als gemeenteraad ook, maar het college moet ook in die positie komen om daar instrumenten voor te hebben. Dus eigenlijk zijn we bezig woningbouwregie goed neer te zetten. Een aantal dingen zijn onderdeel van een goede woningbouwregie, die staan hier opgesomd. En dat begint in ieder geval met duidelijkheid over het benodigde programma. Dus als je met bouwers, ontwikkelaars, corporaties in gesprek bent en je weet eigenlijk niet goed wat je wil als gemeente, dan ben je daar eerst heel lang mee bezig om dat uit te vogelen. Maar dat ei is al gelegd, zeg maar. En zo nog een paar meer dingen. Actief grondbeleid staat daaronder ook nog. Belangrijk instrument. Inmiddels ook geregeld. Althans fundament voor gelegd. En de laatste die nog in dit rijtje staat is het doelgroepenakkoord. En die is ook dringend nodig. Ik zal zo uitleggen waarom dat dringend is. Dus belangrijk instrument staat centraal vanavond in de toelichting is dit. Deze verordening. Wat is dat nou eigenlijk? Dat is eigenlijk de publiekrechtelijke doorvertaling in de vorm van een verordening, een wet feitelijk. Publiekrechtelijk van dat schema wat we net zagen, onder andere die percentages. Dus welke woningen, welke woningbouwcategorieën en welke percentages willen wij terugzien minimaal in woningbouwplannen. Dus dit is een wettelijke basis, een heel krachtig instrument om dat gewoon af te dwingen. Het heeft alleen betrekking op nieuwbouw, moet ik even bij zeggen. Ze kunnen dat niet van toepassing verklaren op bestaande voorraad en ook niet op plannen waar al een bestemmingsplanprocedure voor loopt. Dus alleen voor nieuw vast te stellen bestemmingsplannen kan deze van kracht zijn. Dus niet met terugwerkende kracht. Hij heeft kracht van wet. Je kunt er ook op handhaven. Dat is even belangrijk. In de doelgroepverordening zelf vindt u geen boeteclausule terug. Maar die zijn onderdeel van de boeteclausules die we in anterieure overeenkomsten standaard hebben opgenomen. En die zijn best fors. En denken dat die fors genoeg zijn. Dus we hebben echt een stok achter de deur als gemeente om dit ook af te dwingen. Hoe past dat dan in dat programma volkshuisvesting? Ik heb niet voor niks net even die schema's weer laten zien. En we zullen zo zien dat dat in de doelgroepenverordening doorvertaald is. Die categorieën die staan er dus echt goed in doorvertaald. En sluit letterlijk 100% aan op de visie die u als gemeenteraad heeft vastgesteld. Dus werk lineair door. Dan nog even, waarom is het zo belangrijk om deze verordening dit jaar nog vast te stellen? Dat komt omdat de ruimtelijke wetgeving verandert. Dat weet u. De omgevingswet gaat in per 1/1/24. En deze verordening die is mogelijk onder de oude wetgeving, de huidige wetgeving. Dus onder de nieuwe kan het ook. Maar dan is het per se nodig dat de gemeenteraad een omgevingsplan heeft vastgesteld. Ja, en dat betekent, als we datzelfde regie-instrument willen hebben, dat we best lang, moeten nog jaren wachten tot dat plan er is, het omgevingsplan, om datzelfde instrument weer te hebben. Dus 12 december 2023, de laatste raadsvergadering dit jaar, is de laatste kans voor u om deze verordening goed te keuren. Daarom extra belangrijk om even met elkaar stil te staan van wat wordt ons aan ons voorgelegd ter vaststelling. Dus daarom ben ik ook blij dat we deze kans krijgen. De werkingsduur van het instrument is 9 jaar. Tegen die tijd hebben we een omgevingsplan en kunnen we de regels aanpassen waar nodig. Er zit een hardheidsclausule in, zeker. Dat is ook belangrijk om maatwerk te kunnen toepassen waar dat nodig is. En die hardheidsclausule is dezelfde als die opgenomen is in het programma Volkshuisvesting. Dezelfde formulering. In het instrument maak je diverse keuzes. Er zijn een aantal keuzes al gemaakt in het programma Volkshuisvesting. Die staan hier opgenoemd. Percentages woningbouwcategorieën, net al even laten zien. We hebben ook de prijsniveaus hebben we al in het programma verwerkt. We hebben ook de wijze van indexeren van die prijsniveaus in het programma verwerkt. Dus het gaat 1-op-1 over in de verordening. Dat is niet iets waar u nou nog weer over hoeft te besluiten. Dat heeft u al gedaan in het programma. En de kwaliteit van de seniorenwoningen, de levensloopgeschikte woningen, daar is ook al een uitspraak over gedaan. Dat is woonkeur staat hier, met de opdracht erbij om ook een lokaal label te proberen te bedenken. Met partners hier. En daar zijn we al een beetje mee begonnen. Maar er moeten ook nog wat keuzes gemaakt worden in de verordening, omdat de wet die mogelijkheid biedt, is dat ook heel verstandig om daar gebruik van te maken. En die hebben te maken met de instandhoudingstermijnen, onder andere. Daar heeft het programma Volkshuisvesting niet in concreto iets over gezegd, maar het is wel duidelijk dat wij koersen ja, op lange termijn ambities. En dat de woonzorganalyse ook aangaf dat we echt langdurig betaalbare woningen moeten toevoegen. Dus het idee is met dit instrument dat je die betaalbare categorieën ook langer betaalbaar kunt houden. Ik zal het zo toelichten hoe lang. En dan mogen we variëren. Maar goed, we hebben een advies voor u. En we kunnen de doelgroepen definiëren aan de hand van de inkomensniveaus. Je kan zeggen, we hebben een betaalbare woning of een goedkope woning. Ja. Daar kan niet zomaar iedereen met elk inkomen in. Maar er zit een maximum aan het inkomen aan wie die woning kan worden toegewezen. De minimale kwaliteit kun je ook vastleggen. En dat doen we meestal in de vorm van gebruiksoppervlak, vierkante meters. En we kunnen nog sturen op vernieuwende woonvormen. Dat heeft ook uw belangstelling, hebben wij begrepen. Er staat dat ook in het programma, CPO onder andere. Nou, dit instrument staat ook geschikt voor. Nou, de keuzes die in de verordening zijn gemaakt, die aan u zijn voorgelegd, dat zijn deze. De instandhoudingstermijnen hebben we hier gezet op de maximale termijnen zoals de wet die mogelijk maakt. Je kunt lager zitten als gemeente, maar wij adviseren dringend dat niet te doen. Dus dat varieert een beetje per categorie. Sociale huur is dan 25 jaar. Dan trek je dat eigenlijk gelijk met de berekeningen van corporaties. Als je het op 10 jaar zet, dan is een corporatie kansloos om het over te nemen van ontwikkelaars. Zeg ik er meteen bij. Dus zeer dringend advies om het op 25 jaar te zetten. En goedkope kopen, betaalbare kopen wil je meestal ook graag wat langer beschikbaar houden voor de doelgroep. Wie zijn dan die doelgroepen? Dat is eigenlijk afgeleid van de inkomensgrenzen zoals de sociale huursector die kennen. Dat noemen we de DAAP-grens, diensten van algemeen economisch belang. De inkomens staan daar, de huishoudinkomens. En voor de middeldure huur, betaalbare koop, goedkope koop, leiden we die grenzen af van de sociale huurgrens. U ziet dat hier staan. Dus we hebben 1,25 hanteren we voor de middencategorie. En voor betaalbare koop zit op 1,5 maal de DAAP-grens. Ja? Elk jaar wordt die grens geïndexeerd door het Rijk. En we kunnen daar mooi mee liften. De minimale kwaliteitseisen, wel belangrijk dat we niet alleen de prijs drukken en de betaalbaarheid van woningen garanderen, maar dat we ook nog wel even een bodem leggen onder hoe klein worden die woningen dan. Deze vloeroppervlakken zijn ook besproken met de corporaties. Daarmee hebben we getoetst van, ja, is dit haalbaar, realistisch en wenselijk. Dus dit zijn de minima zoals afgestemd met de woningcorporatie. Nou, last but not least kan er gestuurd worden op collectief particulier opdrachtgeverschap. Het is niet gebruikelijk en ook niet handig om dat per plan per se te eisen. Dus hier hebben we gezegd, dat kan. Een optie en niet een must, omdat je hier altijd naar maatwerk moet kijken. Dus het CPO moet wel zinvol zijn en moet wel passen binnen een ontwikkeling. En de opdracht die u meegegeven heeft aan ons, het college, is om bij ieder plan wel even goed te kijken of daar mogelijkheden zijn. Ten slotte, laatste, rond ik af. Zou de vraag bij u nog kunnen ontstaan, gewoon met al die regelgeving schrikken we de markt niet af. Hè, de bouwvolumes in Boxtel waren de laatste jaren niet zo hoog. En nou komen we hiermee. Gaan we dan niet allemaal op de rem staan? Antwoord is nee. Bewezen nee ook. Ik heb het voorbeeld van de gemeente Arnhem maar even bijgepakt. Die al een aantal jaren geleden een stadsakkoord hebben gesloten met corporaties, met bouwers, ontwikkelaars. Het hele brede veld, waarbij betaalbaarheid centraal stond. Maar ook zij geven aan dat in de goede samenwerking die ze hebben en de bouwvolumes die ze daar ook halen, dat de doelgroepenverordening fundamenteel is voor hun aanpak. Dat legt de bodem eronder. Dus dat stond met koeienletters in hun uitleg. Wanneer gaat de verordening in? Laatste vraag die ik nog op de sheet heb staan. Dat is onmiddellijk na vaststelling, als dat lukt op 12 december, en dat hoop ik van harte, publiceren wij hem via overheid.nl en dan zal die ook ingaan. Dus tot zover even mijn toelichting. Ja?
weet. Dankjewel, ik ben Miek Nooy van de PvdA GroenLinks. Ik heb eigenlijk een vraag van in navolging van het stadsakkoord van Arnhem. Daar is blijkbaar heel veel overleg geweest met allerlei projectontwikkelaars en coöperatie. Is dat bij ons ook gebeurd?
Ja, een hele goede vraag. Zeker. Ik weet niet of enkele van u in Den Dungen geweest zijn bij de hele brede bijeenkomst die we georganiseerd hebben. In aanloop op het nieuwe programma Volkshuisvesting hebben wij ontwikkelaars, makelaars, bouwers, corporaties uitgenodigd. Ook zorgpartijen, het was heel breed. Het was volle bak, meer dan 90 mensen. Kijk even naar Wim, want dat was een hele fijne interactieve bijeenkomst. Volgens mij hebben we heel veel complimenten gehad. We hebben ook echt de toetsvraag gesteld van, is dit haalbaar, hè? Die betaalbaarheid organiseren in de markt? En volgens mij hebben we daar absoluut geen nee op gehoord. En de markt zei eerder van, we hebben behoefte aan duidelijkheid. Dus een overheid die grillig is, dat is voor ons risico. Die betaalbaarheid begrijpen wij als dat gewoon bestendig is en door de raad wordt vastgelegd, dan is dat voor ons stabiliteit. Dan weten wij waar we aan toe zijn. En we denken er ook over na om zeg maar met datzelfde veld dan ook in 2024 nog weer een vervolgbijeenkomst te organiseren. Ja?
Dankjewel, Mark. Ja, ik heb de vraag en antwoord niet getimed, maar dat was ook nog binnen de marge, denk ik. Mocht er meer vragen zijn, dan kan het straks gewoon aan een van deze tafels. Ik zal straks even aangeven welke tafel. Dan gaan we nu over naar beleidsnotitie huishoudelijk afval en grondstoffen 2023-2030. Dat gaat over het volgende. De gemeente is, ja, wordt gedaan door Koen inderdaad. Koen staat al links van me. De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van huishoudelijk afval bij alle inwoners. In deze notitie stellen we nieuwe doelen en beschrijven de kaders voor het afval- en grondstoffenbeleid voor huishoudelijk afval tot aan 2030. Naast de gebruikelijke doelen, zoals minder restafval en meer gescheiden afval, kijken we verder en breder. We willen meer hergebruik en meer recycling. En een hoog serviceniveau bieden voor alle inwoners en alle afvalstromen. Dat alles willen we doen tegen zo laag mogelijke kosten. En hoe we dat gaan doen, dat vertelt Koen.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond allemaal. Ik wil u graag wat toelichting geven bij de beleidsnotitie, zoals die voor u ligt in de raadsvergadering van december. Als eerste een korte samenvatting van de presentatie. Het beleidskader van de nieuwe notitie, de aanleiding waarom we de nieuwe notitie indienen, het beoogde doel van de notitie en de uitgangspunten die we daarbij hanteren. Daarna wil ik kort ingaan op de nieuwe doelstellingen voor 2030, die we beginnen te meten in dit jaar. Die zijn gericht op milieu, mens en middelen. En aan het einde zullen we kort ruimte hebben voor vragen. De nieuwe beleidsnotitie. Wat staat daarin? Zoals al gezegd, in de beleidsnotitie staan de nieuwe doelen en de kaders voor het afval- en grondstoffenbeleid van de huishoudens tot aan 2030. Die kaders die komen vanuit Europa, zijn vastgelegd in de kaderrichtlijn afvalstoffen, vertaald in Nederlands beleid, de wet milieubeheer en het afvalbeheerplan. Een programma van afval naar grondstof, wat gericht is om de recycling te bevorderen en het hergebruik te bevorderen. En in de gemeente lag dat tot nu toe vast in het manifest Energiek met afval, wat daar in 2016 hebben ondertekend. De aanleiding voor de beleidsnotitie is een evaluatie uit 2022, waarin de conclusie heel duidelijk is: met de huidige aanpak gaan we de doelstellingen uit het manifest Energiek met afval niet halen. De argumenten daarbij zijn dat die doelstellingen mogelijk niet helemaal realistisch zijn om te behalen in de tijd zoals die ervoor staat. En de veranderingen in het Europees en landelijk beleid, die meer gericht zijn op werkelijk hergebruik en gescheiden inzameling van bruikbare grondstoffen, dan op keiharde kilo's restafval die nog ingezameld moeten worden. Dat is wel samenhangend. Op het moment dat je meer gescheiden afval inzamelt, zul je automatisch ook minder restafval ophalen. Vandaar dat wij de doelstelling voor het restafval toch in ja, in het gemeentelijk beleid willen blijven opnemen. Ook omdat die handig is en voor de inwoners een duidelijk richtpunt geeft. Het beoogde doel van de beleidsnotitie is dat we met het huishoudelijk afvalbeleid de Europese en landelijke doelstellingen in 2030 gaan realiseren. Dat we de komende 7 jaar hard aan de slag gaan om te zorgen dat wij streven naar 90% gescheiden inzameling van afvalstromen, 60% hergebruik van ingezamelde grondstoffen en ongeveer 30 kilo restafval per inwoner per jaar dat we dan aanbieden in de verbrander. De uitgangspunten bij die nieuwe notitie die staan in wat plaatjes. Van de lineaire economie naar de circulaire economie. Op dit moment wordt iets uit de grond gehaald of gewonnen. Er wordt een product van gemaakt dat afgedankt wordt. En meestal nog verbrand wordt of delen ervan worden beperkt hergebruikt. Er is nu een overgang naar de volledige circulaire economie waar in principe alleen nog energie wordt toegevoegd aan bestaande, reeds gewonnen grondstoffen. En een deel grondstoffen via de biologische keten omgezet wordt of opnieuw gewonnen wordt. En de notitie is alleen voor huishoudelijke afval. Is niet meer gericht op het inzamelen van bedrijfsafval. De gemeente heeft alleen een plicht voor huishoudens om afval in te zamelen. En voor de bedrijven zijn er tegenwoordig legio andere partijen die zich daar op richten. We volgen daarmee het beleidsakkoord samen aan de slag. En de duurzaamheidsvisie waarin ook de transitie naar de circulaire economie belangrijk vooraan staat. Die wordt genoemd als belangrijk streven voor onder andere duurzaamheidsbeleid, maar dus ook voor het afvalbeleid. Het afvalbeleid zal gebaseerd zijn op de ladder van Lansing. We beginnen met het voorkomen van afval. Daarna willen we het afval zoveel mogelijk hoogwaardig hergebruiken. Daarna de grondstoffen opnieuw hergebruiken voor laagwaardig hergebruik. Dat heet recycling. En daarna alles wat overblijft zullen we verbranden met energieterugwinning. En het laatste uitgangspunt is, we doen zoveel mogelijk zelf. We hebben onze eigen inzameldienst. En daar willen we de komende jaren mee doorgaan. En mogelijk zelfs de taken die nu aan derden zijn uitbesteed, indien mogelijk ook weer zelf uit gaan voeren. Zoveel mogelijk. De nieuwe doelstellingen zijn niet meer alleen gericht op de hoeveelheid restafval en het percentage gescheiden ingezameld afval. We willen verder kijken naar het milieu, de mens en de middelen. Ik zal een kleine toelichting geven wat wij zien in de drie categorieën. Het milieu, dat zijn de harde, reeds bekende doelstellingen. Minder restafval, meer afvalscheiding, meer hergebruik. En daaraan gekoppeld ook een lagere grondstoffenbelasting en energieverbruik bij de inzameling. Dus zuinige voertuigen, duurzame voertuigen en duurzame verwerking met lage milieubelasting. De mens, daarin willen we alle activiteiten scharen waarin wij als gemeente met onze inwoners communiceren, direct of indirect, dus met bereikbare voorzieningen. Die zijn aangepast aan de situatie waar de inwoner zich is. Is er geen ruimte voor een grote verzameling eigen containers, dan willen we daar verzamelcontainers plaatsen. En we willen dat de voorzieningen toegankelijk zijn voor alle mensen. Dus ook voor mensen die wat minder ter been zijn, ouderen. En voor mensen die mogelijk moeite hebben met een hoger schrijfniveau. Dat willen we ook in onze informatie doen. We willen begrijpelijke informatie. Aangepast aan de situatie waarin we de inwoners treffen. Dus ja, kunnen we dat doen met Nederlands? Of we passen ook de informatie aan. We willen de informatie bieden in meer talen dan alleen Nederlands. Daar waar dat nodig is. En uiteindelijk komen we dan bij de middelen. Het geld wat we nodig hebben voor alle inzameling en verwerking. We willen die heffing eerlijk heffen, dus de vervuiler betaalt. De inwoner die meer restafval aanbiedt, krijgt een hogere rekening. En de mensen die goed hun best doen en veel afval gescheiden aanbieden, zullen dat merken doordat ze een lagere heffing betalen. En in totaal werken we eraan om het totaal van de rekening zo laag mogelijk te houden door optimaal beleid, goede inzameling, samenwerking en scherpe prijsstelling hopelijk bij Europese aanbestedingen, daar waar nodig voor verwerking. En het belangrijkste daarin is ook dat het verwerken van restafval een van de grootste kostenposten is. Dus op het moment dat we veel minder restafval hebben, zullen we automatisch meer ruimte in de begroting krijgen om die heffing zo laag mogelijk te houden. En nogmaals, de doelstellingen per categorie. Het milieu willen we in 2030 60% of meer van het ingezamelde afval opnieuw gebruiken. Daarvoor willen we 90% van het huishoudelijk afval gescheiden inzamelen. En bieden de inwoners 30 kilogram of minder restafval aan. En daarbij houden we rekening met de CO2-uitstoot en het energieverbruik bij de uitvoering van het beleid en de inzameling. Dat doen we door lokale initiatieven te ondersteunen die zich gericht zijn op hergebruik. Dat doen we door het optimaliseren van de gescheiden inzameling bij alle woningen, hoogbouw en verzamellocaties, maar ook bij laagbouw, gericht op gescheiden inzameling van belangrijke stromen. En ook op de Milieustraat willen we dat doen. Voor onze inwoners, de mensen, in 2030 bieden we een passende service voor iedereen. Voor alle afvalstromen bieden we goede, bereikbare en begrijpelijke informatie en werken we samen met onze maatschappelijke partners aan een sociaal beleid. Zoals gezegd, een passend systeem voor alle locaties, voor hoogbouw, voor laagbouw. En voor de knelpunten daarin bieden we service op maat. We optimaliseren de afvalcommunicatie. We leggen uit wat we willen, waarom we dat willen en hoe we daar willen komen. Die maken we toegankelijk via digitale media, maar ook op papier nog steeds als dat nodig is. En de belangrijkste informatie willen we bieden in meerdere talen. En om te beginnen bij de jeugd gaan we de educatie over afvalscheiding en hergebruik op al onze scholen aanbieden. Zodat de kinderen het van jongs af aan meekrijgen en het later automatisch goed kunnen doen. De middelen. In 2030 hebben de inwoners invloed op de hoogte van hun eigen heffing. Afval goed scheiden loont. Op het moment dat ze weinig restafval aanbieden, is de rekening lager. En hebben ze meer restafval en meer aanbiedingen, dan is de rekening hoger. Dan streven we naar een optimaal evenwicht tussen de resultaten en de kosten en de baten. We gaan niet kosten wat het kost die 30 kilo nastreven en daar dure investeringen voor doen. We moeten ook afwegen of die investeringen de moeite waard zijn en terugverdiend kunnen worden. Om zo uiteindelijk al onze inwoners een zo laag mogelijke afvalstofheffing te laten betalen. Daarvoor willen we nieuwe software en containers aanschaffen, zodat we bij alle huishoudens een vorm van DIFTAR kunnen doen, ook bij de hoogbouwlocaties met ondergrondse containers. Gaan we de optimalisatie van de administratie en de heffing doorvoeren en het inzicht daarin, zodat de inwoners inzicht krijgen in hun aanbiedgedrag en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Willen we het beleid jaarlijks evalueren of we de resultaten nog bijdragen in de richting gaan van het behalen van de doelen en of de geplande maatregelen voldoende zijn en wat daar de kosten van zijn. Ook weer met als uiteindelijke doel de heffing zo laag mogelijk te houden. Dan is er nu ruimte voor vragen, maar de eerste hebben we al gehad, dus die ga ik vast benoemen en beantwoorden. De doelstelling is minder dan 30 kilo in 2030. Waarom kiezen we geen systeem zoals in Reuzeldemierden met hoge tarieven? Of gebruiken we progressieve tarieven voor restafval? Ja, het systeem in Reuzel, de Mierde, werkt heel goed. Horst aan de Maas heeft ook een goed systeem gekozen. Die halen goede resultaten met weinig restafval. Niet zozeer ook heel veel meer en betere gescheiden inzameling. Ze hebben vooral minder afval. En het allerbelangrijkste is waarom dat niet direct toepasbaar is, is dat zij er naartoe gegroeid zijn. Dat systeem hebben ze niet in één jaar ingevoerd, daar zijn ze in de afgelopen jaren naartoe gegroeid. Het zijn beide hele kleine landelijke gemeenten die niet direct één op één vergelijkbaar zijn met Boksel. De mogelijkheid is er. In deze beleidsnotitie gaan we er nog niet van uit, omdat het te ingrijpend was om snel in te voeren. En we maken nog geen directe keuze voor de tarieven in deze beleidsnotitie. Die stellen we elk jaar opnieuw vast. Een andere vraag die gesteld is of een ja-ja-sticker voor oud papier folders doorgevoerd kan worden. Dat betekent dat de folderbezorger niet meer automatisch folders in de bus mag doen, behalve bij de mensen met de nee-nee-sticker en de nee-ja-sticker, maar dat de folder alleen in de bus mag als de inwoner dat aangeeft door een ja-ja-sticker aan te geven. Er is gevraagd wat daar de gevolgen voor zijn. Daar heb ik aan gerekend. Met de landelijke cijfers die bekend zijn, verwachten wij dat er 9-15% minder oud papier verspreid gaat worden en dus ook gemaakt gaat worden. Dus er zullen net wat meer huishoudens overblijven waar een ja-ja-sticker op de, of er net wat minder huishoudens overblijven met een ja-ja-sticker dan die nu geen sticker hebben of een nee-ja-sticker, zodat ze wel die foldertjes krijgen. En de folderverspreiders en drukkers houden daar rekening mee, die tellen die stickers en die maken dus ook werkelijk minder folders. Wat aan de andere kant natuurlijk wel effect heeft op de inkomsten van de verenigingen die voor ons het oud papier ophalen. Want 9-15% minder folders betekent 9-15% minder opbrengsten. De verenigingen krijgen jaarlijks tussen de 70 en 120.000 euro per jaar met z'n allen bij elkaar, afhankelijk van de oud papierprijs. En per vereniging verschilt dat bedrag tussen 1000 en 10.000 euro per jaar, afhankelijk van de oud papierprijs en de vereniging, hoe vaak die loopt, hoe groot de wijk is en het papieraanbod. Dus ja, die verenigingen gaan dat merken. Voor ons als gemeente is het geen probleem. We blijven inzamelen met de vereniging. Dat hangt niet af van meer of minder oud papier. Ja, dit is de laatste. Dus, er is nog de vraag of het effect op de lokale ondernemers onderzocht kan worden. Dat hebben we kort gedaan. Circa 10% van de verspreide foldertjes is van lokale ondernemers. Maar die hebben ook andere opties. Die kunnen gaan adverteren in de huis-aan-huisbladen. Die kunnen digitaal adverteren. Die kunnen geadresseerd gaan adverteren. En heel belangrijk voor ons is het gemeenteblad, als dat mogelijk minder verspreid wordt, omdat er inkomsten bij de verspreiding wegvallen door dat de folders niet meer mee mogen bezorgd worden. Wij gebruiken het gemeenteblad voor onze bekendmakingen en onze gemeentepagina. Dus daar moeten we ook wel rekening mee houden. Wij willen niet dat de weekbladen verdwijnen omdat er geen folders meer bij mogen. En dan is de tijd voor uw vragen helaas voorbij, maar die kunt u dan dadelijk stellen aan de tafel.
We blijven keurig binnen de tijd, want we zouden het hiermee stoppen om 8:10. En volgens mij is het nu 8:10, dus dat gaat keurig. Heren, bedankt voor de presentatie in ieder geval. En straks kunnen inderdaad nog vragen gesteld worden. Waarbij ik me wel afvroeg van een aantal van deze vragen hier, hoe die vragen dan bij u terechtgekomen zijn. Want volgens mij stellen we nooit van tevoren vragen. Misschien dacht u dat we die vragen hadden. En aan de andere kant zijn het misschien ook wel vragen die aan de politieke kant liggen. Dus die wellicht straks dan nog terugkomen. Ik ga niet iedereen uitnodigen om dat te doen, maar het is misschien een idee. Goed, informatieavond. Informatiemarkt, sorry. We hebben hier allerlei verschillende tafeltjes staan. Niet alleen hier, ook beneden En ook nog in de kweekvijver. Dat is hier door de gang lopen in de eerste radarruimte daar. Daar kunt u dus, zei ik al, technische vragen stellen. Raadsleden, steunfractieleden en ook aanwezigen. Het gaat dus over technische vragen aan een ambtenaar. Ik heb net al even gezegd, het gaat niet om de politiek. Ik ga even de tafelindeling bekendmaken met ook het verzoek erbij om, als u bij zo'n tafel staat, het ook wel een beetje qua volume rustig te houden. Want als er hier drie tafels in deze ruimte staan en hier is heel veel volume, dan kan je elkaar daar al bijna niet meer verstaan. Dus probeer ook een beetje op een beperkt volume met elkaar te communiceren. In de raadzaal, dat is dus deze ruimte, hebben we doelgroepverordening 2023, waar net de presentatie over geweest is. Ik weet even niet aan welke tafel, aan die tafel. Dan hebben we ook hierboven bestemmingsplan Sint-Lambertusweg en bestemmingsplan Roderweg 3840 Lint. Dat is aan deze tafel. En dan hebben we nog bestemmingsplan woonlocatie Hamsestraat Roderweg en bestemmingsplan woonwerklocatie Hamsestraat. En dat is... Oh, daar, ja, ja. Bij dat scherm staat ook nog een tafel, die had ik even niet gezien. Dan hebben we in de link, dat is hier beneden, bestemmingsplan Schijndelse Dijk. Dan hebben we ook beneden in de link aanpassing gemeentelijke regelgeving in verband met de omgevingswet plus wijziging horecaverordening en algemeen plaatselijke verordening. Ook beneden wijziging verordening sociaal domein. En in de kweekvijver, dus dat is die gang door, in de eerste vergaderruimte, beleidsnotitie, huishoudelijk afval en grondstoffen 2023-2030. Voor de mensen die dit voor het eerst meemaken, je mag gewoon van tafel naar tafel lopen. Je mag aan elke tafel meedoen, aan elke tafel luisteren. En voor de raadsleden en steunfractieleden, is er een vraag niet aan bod gekomen, stel hem gewoon schriftelijk via de griffie. Ik verwacht jullie allemaal hier om 9:15 terug. En een vraag van elke raadsfractie, 1 persoon, om even te overleggen wat wij in ronde 3 gaan doen. Tot 9:15.